Nou, het toetje dan maar, hè. Wat was het? De kers op de taart? Nee, de laatste tijd houdt de geschiedenis van de geschiedenissen van Elia en Elisa, die houden me nogal bezig. Daar spelen zich ook van die dingen af. Hè. Je hebt Saulus Paulus, Elia werd opgevolgd door Elisa. Sleep ik dat dan aan de haren erbij? Nou, nee, want Paulus heeft het zelf in Romeinen 11 ook over Elia. Dus dat gaan we dan eerst maar even lezen, voordat ik naar de geschiedenis van Elia heen ga, waar hij aan refereert. Ja, Romeinen 11, dat volgt natuurlijk op Romeinen 1 tot en met 10. Maar eigenlijk is Romeinen 19 en 11, dat weet iedereen wel, denk ik. Kijk, Paulus legt in die eerste 8 hoofdstukken zo ongeveer uit van dat heil dat eerst voor de Jood was. Hè, hun waren de woorden Gods toebetrouwd. Maar Paulus gaat dan uitleggen dat dat die speciale plaats van dat Joodse volk... Ik vat het even heel kort en daardoor niet zo heel precies samen natuurlijk. Maar dat die speciale plaats voor het Joodse volk daar niet meer was. Dat er geen... Dat het evangelie dus het goede bericht ook naar de natiën ging. Was gegaan. En dan is de vraag in Romeinen 11. En dat zegt hij dan ook. Ik zeg dan... Heeft God zijn volk verstoten? Dat is natuurlijk een logische vraag. Want dat volk was een uitverkoren volk. God had het volk uitverkoren als heilsorgaan. Dat is geen woord uit de schrift, maar wel een redelijk bekend woord. Maar in ieder geval als zijn instrument om de natie, juist via dat Joodse volk, zouden de volkeren gezegend worden. Nou, Paulus legt uit dat die speciale plek voor het Joodse volk, dat het volk terzijde is gesteld. Ja, en dan zou de volgende vraag zijn, heeft God zijn volk dan verstoten? En dan zegt hij in de Statenvertaling, dat zij verren, mogen dat niet worden, of volstrekt niet, zegt de NBG geloof ik. Want, ik ben ook een Israëliet, uit het zaad van Abraham van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Paulus zegt dus, nou ja, ik kom ook uit dat volk en ik ben ook een gelovige en ik hoor ook bij hem. Dus daaruit blijkt dat God zijn volk niet verstoten heeft, want ik ben ook uit dat volk. En dan zegt hij, of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia? Hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende... Heren, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven. En zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is ze dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel. Geworden naar de verkiezing der genade. Paulus zegt alleen, hè, ik ga het even parafraseren. Alleen al het feit dat ik een gelovige ben, is een teken dat God zijn volk niet verstoten heeft. Want ik ben ook uit dat volk, zegt hij. En dan noemt hij een voorbeeld van Elia uit het Oude Testament, waarin Elia dacht en ook tegen God zegt, ja, ik ben de enige die nog over is. En nu zoeken ze ook mijn ziel, en nu willen ze mij ook te grazen nemen. Oftewel... Maar dan zegt God van, nee, jij bent niet de enige Elia. Er zijn er nog 7000 die de knieën voor Baal niet gebogen hebben. En Paulus zegt dan, net als toen was er een overblijfsel. Nu is er ook een overblijfsel. Zelfs, zeg dan maar, zelfs uit dat volk. Altijd is er een overblijfsel uit Israël geweest. Ook al volgde het volk en masse andere goden en afgoden. Er is altijd een overblijfsel geweest. Dat wel geloofde. En dat is dan ook altijd een minderheid. Het is altijd een overblijfsel. En dat is naar de verkiezing der genade. God kiest. En dat is genade. En nou ja, dus altijd overblijfsel geweest. Dat is de boodschap in, dat is waar over dit, het in dit schriftgedeelte in Romeinen 11 gaat. Er is altijd een overblijfsel. God heeft zijn volk niet verstoten. Paulus zegt, elke Jood, elke Israëliet die gelooft, nou, die behoort hem toe. Alleen de speciale positie van dat volk, als volk, ja, dat is als volk terzijde gesteld. Die positie heeft het niet meer. En God verzamelt zich nu een volk uit al die naties voor zijn naam. En daar mogen zelfs Israëlieten toe behoren. Ja. Ja. Alleen, zodra je een gelovige bent, ben je geen Jood meer. Want in Christus is Jood nog Griek en is slaaf nog vrij. Al die posities, die zijn er niet in Christus. In Christus zijn we allemaal gelijk en behoren we hem allemaal toe. En vervalt ook dat onderscheid van of je nou Nederlander bent of Jood. Dat maakt niet uit. Dat is allemaal gelijk. De Jood staat, heeft daarin geen streepje meer voor. Alleen het volk als volk heeft die positie niet meer. Nou, nu gaan we naar 1 Koningen 19. Want daaruit haalt Paulus deze woorden aan. Ja, en dan moet ik wel een beetje een beroep doen op jullie Bijbelkennis. Zonder school geweest. Ja, ik ben zelfs op een school met den Bijbel geweest. Nou, ja. Ja. Ja, die heb je tegenwoordig niet meer, of nauwelijks.
Dat is ouderwets.
Ja, ja, wij leerden gewoon echt...
Meerdere Bijbels.
Wij leerden Bijbelverhalen. Weet je hoe ze mijn kinderen op school die dingen leren? Door methoden. Daar hebben ze methoden voor. Met boekjes met methoden. Nou, ik ken een schriftplaats in de schriften. Daar wordt ook gesproken over iemand die methoden gebruikt. Ja. Namelijk om te misleiden. Ja, maar het is, nou, dat even tussendoor. Je gaat dus kinderen de schrift onderwijzen met methoden. Nou, dat is een onderschatting van de schrift zelf, als je het mij vraagt. Want Gods woord heeft kracht. Vertel gewoon tegen die kinderen Gods woord. Vertel hoe het er staat, wat er staat. En dat woord doet zijn uitwerking wel. Maar zij denken dat het door methoden ze beter geleerd kan worden. Nou ja. Wij hadden vroeger ook van die methode, bijvoorbeeld met geschiedenis, weet je wel, zo'n verhaaltje van toen en nu. Zodat je dat beter in een bepaalde context kon plaatsen. Nou, zo zal dat op school ook ongeveer al gaan. Ik weet niet hoe dat gaat, want ik ben er nooit bij. En, ja, waarschijnlijk wel. Sorry. Maar ik weet dat ze wel eens thuiskomen met van dat er iets verteld wordt dat ze zeiden van... Dat is niet zo. Dat zit anders. Dus dat is wel goed. Zo zie je mij dat het woord inderdaad zijn werk doet. Ook al zijn ze nog zo klein. Onderschat het woord niet. Ik bedoel, waarom methoden om iemand het woord te leren? Gewoon het woord.
Ja, maar je ziet aan de nieuwe vertalingen van de Bijbel.
Ja, nou ja, dat zijn ook dat zijn vertaalmethoden inderdaad.
Ja, inderdaad.
En het...
Ik weet dat ook meneer Boort zei een keer, we gingen de kinderen op pas. Hij zegt, we gaan mijn handel. Hij zegt, jullie onderschatten de kracht van de Heilige Geest, zei hij.
Ja, ja. Of het handel is ook nog de vraag natuurlijk. Ja. Dat is weer een ander punt. Maar ja, we gaan naar 1 Koningen 19, want jullie zitten in mijn tijd te praten eigenlijk.
Sorry.
Maar blijkbaar maken jullie ook niet zo'n zorg om de tijd, dus... Hoef ik het ook niet. Ja. Daar wel iemand zie ik. Nou ja. Nee, in 1 Koningen 19. In 1 Koningen 18 gaat het over de Baal priesters. 3,5 jaar. Elia had tegen Achab gezegd. Het gaat niet meer regenen. Totdat ik het zeg. Achab was niet blij met dat slechte weerbericht natuurlijk. Het kwam nog uit ook. En op een gegeven moment zegt God van... Elia, ga maar naar Achab toe en ik zal het weer laten regenen. Maar ik zal eerst even laten zien wie er de echte God is. Dus roep alle Baalpriesters bij elkaar op de berg. Voor mij was dat de Karmel. En dan mogen eerst zij hun God aanroepen en kijken of hij antwoordt. En daarna deed Elia dat en hij bouwde daar een altaar met een stier, meen ik, opgeslacht. Er werd zelfs water overheen gegooid en er werd een groef omheen gegraven waar water in gegoten werd. En dat hele, als Elia de naam van Yahweh aanroept, dan wordt dat hele altaar in één keer weggenomen door vuur, want God antwoordde inderdaad. En daaruit bleek dat Yahweh de ware God is. Nou, dat ging Achab tegen Izebel vertellen, lees je in 19 vers 1. En die zegt dan in vers 2, morgen om deze tijd ben jij het haasje. Want ik zal je ziel stellen als de ziel van één hunner. En de ziel één hunner, dat gaat over die Baalpriesters namelijk, die allemaal uitgeroeid werden. Nou, dan lees je dat Elia onder een boom in slaap van weet ik niet, maar hij legt zich, ja, wel onder een boom legt hij zich neer. Ook een bekend beeld in de Bijbel, hè, dat is bij Jona. En hij zei daar, geef mij een portie maar een fikkie. Of iets dergelijks, wat ook Jona zei. over <het. coughs> Maar de Heer heeft andere plannen met hem. En dan lees je in, hij is dus op de vlucht voor de Izebel. En dan lees je in vers 8, haak ik dan maar even naar. Aan, dat in vers 7 komt een engel naar hem toe. En die heeft een maaltijd voor hem klaargemaakt blijkbaar. En dan zie je, zo stond hij in vers 8, zo stond hij op en at. Ik zal even dit bijklikken voor degene die dat willen volgen. Zo stond hij op en at en dronk. En hij ging door de kracht dezelfde spijs 40 dagen en 40 nachten. 40 dagen, 40 nachten. Tot aan de berg Gods. Horeb. Hey, 40 dagen, 40 nachten. Net als Mozes. Ook 40 dagen, 40 nachten op die berg was. Want het is dezelfde berg. Hè? Sinaï of Horeb. De berg Gods. Dat is dezelfde berg. Dat is ook de plek, Horeb. Dus vind je in Exodus 17, vers 6. Waarop de rots geslagen werd. En waar water uit de rots kwam. Nou, Horeb is gelijk aan Sinaï. Ik had wel schriftplaatsen kunnen zoeken waar dat staat. Maar ik denk dat het redelijk bekend is. En anders vinden jullie die zelf wel. Maar Horeb is hetzelfde als Sinaï. En dat is natuurlijk de berg van het oude verbond. Hè, waar God de wet, het oude verbond gaf aan Israël. Dus en daar vinden we dus deze Elia. Zijn naam betekent mijn God of God. Yahweh is God. He, Eli, God. Ja, Yahweh. Yahweh is God. Zijn opvolger heet Elisa. Dat betekent zoiets als God is redding. En die twee, Elia en Elisa, ja, daar had ik eigenlijk een diertje voor moeten maken. Maar wellicht dat ik nog een keer, dat we het hier nog een keer hebben over een of meerdere van die geschiedenissen van Elia en Elisa. Maar die twee namen, die uitgangen van Elia en Elisa, als je die beide uitgangen van die namen naast elkaar zet, dan krijg je dus de naam Jehoshua. En dat is de naam Jezus. Zij zijn dus met elkaar, bij elkaar, Elia en Elisa, een type van de Heer Jezus Christus. Als ik het heel kort zeg, Elia meer als beeld van zijn eerste komst en Elisa meer een beeld van Christus in zijn verhoging, in zijn tweede komst, straks als hij komt in verheerlijking. Elia is degene die altijd op de vlucht is, die altijd weg moet en ze zoeken zijn ziel, hè, wat we net lazen. En Elisa is diegene die als er een hooggeplaatste man uit Syrië voor zijn deur staat, dat hij zegt van dat hij niet eens de moeite neemt om naar buiten te komen, dat hij zijn knecht stuurt en zegt van laat hem maar 7 keer in de Jordaan onderdompelen, dan komt alles goed. Ja, daar komt het wel op neer. Dus Elia altijd op de vlucht en als uitbeelding ook van het lijden wat over de Heer Jezus kwam. En Elisa als beeld van de verheerlijkte Christus, gewoon lekker, die zat lekker en ja, die nam niet eens de moeite om naar buiten te komen als daar iemand van stand voor zijn deur stond. Het eerste wat die knecht ook zei was, ga weg tegen Naaman, want daar gaat het over. Hè? Ga heen, staat er dan in de vertaling. Ga heen en ga naar de Jordaan en dompel je 7 keer onder. Dus die man die stond er net en wegwezen, ga weg. Ja, dus dat is nogal humor ook, maar je moet er wel een beetje door die, als je dat in die vertalingen leest, een beetje door de plechtige Nederlands heen, heen prikken natuurlijk. Maar die man komt net aan en is het, ga heen, ga weg. Ja, maar hier gaat het over Elia en nou, die was dus aan de berg Gods, Horeb. En hij kwam al daar in een spelonk. Dat zal dan die rots wel geweest zijn waarop geslagen was, toch? Zo'n gescheurde rots. Ja. Ik zeg niet dat het dezelfde is, maar het zou zomaar kunnen.
Mozes zat ook in die spelonk.
Ja, die kwam daar ook wel eens in. Ja. Ja. Maar dit spelonk is volgens mij gewoon een holle rots of een spleet in een berg of wat dan ook. Nou, dat zou zomaar die rots van waar Mozes op sloeg geweest kunnen zijn. Waar God water uit had gegeven.
Die is gevonden.
Ja, die heb ik op beeld gezien inderdaad. Ja. Ja. Hij kwam daar al, sorry, hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. Ja, ik kan niet elk detailje toelichten, maar de nacht is een beeld van onze tijd. Romeinen bijvoorbeeld, hè, de nacht vordert. En de dag staat op het punt van aanbreken of iets dergelijks staat er. Hè, of weet gij niet dat de dag des Heren al zo zou komen als een dief in de nacht? En het woord van des Heren, het woord van Jehovah, geschiedde tot hem en zeide tot hem, wat maakt gij hier, Elia? Wat doe je hier? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heren, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken, uw profeten met het zwaard gedood. En ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Zie je, dat zijn die woorden uit Romeinen 11, die Paulus aanhaalt. Ik lees gewoon verder. En hij zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. Staan op een berg. Hè? Hij moest dus opstaan, blijkbaar. Beeld van opstanding. Een berg is een hoge plaats. Net als die trappen waar Paulus op stond bijvoorbeeld. Een berg is in ieder geval een verhoging, een hoge plaats. En daar mocht hij op gaan staan. Sta voor het aangezicht des Heren. Sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En ziet, de Heren ging voorbij. En een grote, een sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heren heen. Maar de Heren was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. En de Heer was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. En de Heer was ook in het vuur niet. Stop ik even. Elia staat hier op de berg Gods. Horeb. En er komt vuur. Er komt een aardbeving. Nu blader ik even naar Exodus. Want daar. Zo. Daar vinden we hetzelfde. Ook op een berg. Op dezelfde berg namelijk. 19 is hoofdstuk voor Exodus 20. Dat hoef ik er niet bij te zeggen, maar Exodus 20, dat klinkt op vele plaatsen deze ochtend. Hè, want daar wordt de wet gegeven aan Israël. Hè. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. De wet wordt daar gegeven aan Israël, maar dan lees je in Exodus 19... Vers 17. En Mozes leidde het volk uit het leger, het legerkamp, God goden tegemoet. En zij stonden aan het onderste des bergs. Ze stonden dus onderaan de berg. En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heer, omdat Jahweh op dezelfde nederkwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven en de ganse berg beefde zeer. Ze lezen ook hier van rook, vuur, een aardbeving. Want God kwam neder op die berg. Zoals in in 1 Koningen 19 Elia op die berg stond. Jahweh is God. Dat betekent zijn naam, Elia. Wat we vinden in 1 Koningen 19 is een uitbeelding van de overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Van een rokende berg met vuur en een aardbeving. Maar er staat God, Yahweh was in die wind niet en Yahweh was in die aardbeving niet. En hij was ook in het vuur niet. En dan zie je in vers 12 van 1 Koningen 19, het tweede gedeelte van het vers, hij was ook in het vuur niet, en na het vuur het suizen van een zachte stilte. Dus er was allerlei natuurgeweld, wat ons doet denken, op die, want het is ook nog eens op diezelfde berg, de berg Gods Horeb. Doet ons denken aan wat er gebeurde op Sinai, wat toen de wet gegeven werd. Daarin was God niet. En nu kwam er een suizen van een zachte stilte. God zwijgt. God zwijgt. God zwijgt. Ook in onze tijd zwijgt God tegen de wereld. Tegen Israël. Ze zeggen wel eens, de hemel is van koper. Of in de theologie heeft men bedacht dat God, als hij er al ooit geweest is, dat hij nu al dood zal zijn. Maar God zwijgt. Zoals God in het verleden handelde, zo stil is het in onze tijd. Nou, daar is het suizen van die zachte stilte na dat oude verbond, na die tekenen van dat oude verbond, is daar een beeld van. God spreekt niet, God laat zich niet zien, hij is verborgen. God heeft al gesproken. Tot enkeling. Spreekt tot enkeling. Wat doet Elia in die stilte? Dat is ook typerend, typologisch. Het geschiedde, vers 13 is dat. Het geschiedde als Elia dat hoorde. Hij zag niet, hij hoorde. Ook een beeld van onze tijd. Er valt niks te zien, het is allemaal verborgen. Je kunt het hooguit horen. Zelfs de stilte kun je horen, want het gaat hier over het suizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel. En uitging en stond in de ingang der spelonk. Elia, Yahweh is God. Elia als beeld van God. Hij verbergt zijn aangezicht. Elia is ook, ik zei net al, is ook een beeld van Christus natuurlijk. Yahweh is God of Yahweh is mijn God. Het aangezicht van God is Christus. Christus is het beeld van God. Waar God zich laat zien, doet hij dat in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat aangezicht verbergt Elia. Elia verbergt zijn aangezicht. In Deuteronomium, dat betekent zoiets als de tweede wet. Want die eerste was stuk gegaan. Die had Mozes uit zijn handen laten vallen. Want mensenhanden gesmeten zelfs. Ja. Mensenhanden konden dat niet dragen. Dus daarom gaf God een tweede wet. Een tweede verbond, namelijk een nieuw. Waarin hij voor alle zorg zal dragen. Waarin hij belooft dat hij het zal doen. Daarom werden die eerste kapot gegooid en kwam er een tweede stel, wat overigens veilig werd gesteld in de Ark van het Verbond. In het binnenste van de Ark van het Verbond. Beeld van Christus, die dat woord in zich droeg. En die voor alles, daar wordt het opgeborgen. En hij zorgt ervoor dat die beloften vervuld zullen worden. Maar in Deuteronomium, maar dat betekent dus Deuteronomium, daar lees je bijvoorbeeld in 31, vers 17. Zo zal mijn toorn te dien dagen tegen hetzelfde, dus tegen het volk Israël, zo zal mijn toorn te dien dagen tegen hetzelfde ontsteken, en ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. Ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Dat zij te spijzen zijn en vele kwaden en benauwdheden zullen het treffen. Enzovoort. En dan in vers 18 staat het nog een keer. Ik dan zal mijn aangezicht te dien dagen ganselijk verbergen. Die zal wel staan in het Hebreeuws verbergende verbergen. Zo wordt dat dan meestal vertaald in de Statenvertaling. Zo'n Hebreïsme waarin dat woord dan twee keer gebruikt wordt. Ik zal mijn aangezicht te dien dagen verbergende verbergen. Om al het kwaad dat het gedaan heeft. En want het heeft zich ook, het staat hier ook, het heeft zich gewend tot andere goden. Nou, dan denk je ook al aan de geschiedenis van Elia. In 32 vers 20 staat het nog een keer. En hij zeide, God zeide, ik zal mijn aangezicht van hen, ook hier weer over Israël natuurlijk, verbergen. Ik zal mijn aangezicht van hen verbergen, ik zal zien welk hun lieder einde zal wezen, want zij zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen in welke geen trouw is. God verbergt zijn aangezicht voor zijn volk, ook voor de wereld. En zijn aangezicht, zijn beeld, zijn aangezicht is ook Christus. En ook hij is verborgen in de hemel. En er valt dus... Er valt dus ook niets te zien. Daarom zegt Elia ook staat hier ook het geschiedenis als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang van de spelonk. En ziet, de stem kwam tot hem die zeide, wat maakt gij hier, Elia? En dan gaat hij het nog een keer zeggen, want het gaat... hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood en ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Hij zegt hier dus precies hetzelfde als hij al gezegd had in vers 10. Het is gewoon een herhaling van wat hij al gezegd had. Want het gaat... Het gaat hier over de aanvang van de verborgenheid. Over de aanvang waarin God zich een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. Ja, een volk van eerstgeborenen. En die ontvangen een dubbel deel. Dus dan vind je wel eens dubbelen. Ook in de beschrijving bij Elia en Elise vind je dat heel vaak. Ze komen allebei bij een weduwe terecht. Ze trekken samen over de Jordaan. En vervolgens keert Elisa weer terug door de Jordaan, doet precies hetzelfde, slaat met de mantel op het water. De wateren worden in tweeën gesplitst, de wateren van de Jordaan, nou, enzovoort. Daarover wellicht later nog eens meer, maar het gaat hier over een dubbel deel, dus het wordt twee keer genoemd. En dan staat er... De Heere zeide tot hem, vers 15, ga, keer weder op uw weg... naar de woestijn van Damascus. En ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Hier valt natuurlijk heel veel over te vertellen. Maar het is wel frappant dat Elia wordt gestuurd naar Damascus, naar het buitenland, om daar een koning te zalven. Dat is toch apart? Een Israëlitisch profeet die een koning moet gaan zalven in Syrië. Oké. Maar het is ook allemaal weer typologisch natuurlijk. In het buitenland, onder de natie, wordt een koning gezalfd. Zalving, ik denk dat ik dat wel even kan laten zien. Moet ik even twee versen doorklikken hier. Zalving, jij zalf staat hier, maar dat is gewoon het Hebreeuwse woord Mashiach. Messiassen is het dan het werkwoord, maar hij moest een koning zalven.
Wat anders dan Jonas.
Ja, dat is wat anders dan Jonas. Maar hij moest een koning zalven. Een koning. Hij moest van die koning Messias maken. Dat zou je zo kunnen zeggen. Hij moest hem Mashiachen. Hij moest de Messias van die Hazael maken. Een gezalfde. En dat gebeurt onder de natie. Speelt zich af buiten het blikveld van Israël. En hij zalft daar die Hazael tot koning. Overigens, het gebeurt allemaal hè, op weg naar, hoe staat het er precies? Na de woestijn van Damascus, dus misschien was het wel dezelfde plek als waar we het voor de pauze over hadden, waar Saulus werd geroepen vanuit de hemel door de Heer die daar verborgen was in de hemel. Door Christus Jezus. Nou, de betekenis van Damascus is onbekend. Maar de naam Syrië betekent hoog, verheven, voortreffelijk. Daar kwam ook die Naaman waar we het net even over hadden. En uit de geschiedenis van Elisa, 2 Koningen 4 of 5 is het, meen ik. Die kwam daar ook vandaan, hè? Maar die was Melaats. En hij moest eerst weg bij die hoge plaats. Ook hij moest eerst vernederd worden. Een 7 keer dompelen in de Jordaan. Pas dan zou hij genezen van die melaatsheid. Wat een beeld is van de zonde of van de dood. Maar op diezelfde, ongeveer op dezelfde plek, laat ik voorzichtig zijn. Daar wordt deze Hazael ten koning gezalfd over Syrië. Door de profeet van God buiten het blikveld van Israël. En wat Hazael, dat betekent zoiets als God heeft gezien. Of door God gezien. Of hij heeft God gezien, of iets dergelijks. En wie zag ook God, of wie zag het beeld van God, het aangezicht van God op die weg naar Damascus? Dat was dezezelfde Paulus, als waar we het voor de pauze over hadden. En die in Romeinen 11 deze geschiedenis aanhaalt. Ja, ik weet wel, hij haalt dit vers niet aan, maar wel de versen ervoor. En nog eentje erna ook overigens, daar kom ik straks nog op. Maar hij haalt wel die vers aan en dan is het wel de bedoeling dat we ook even doorlezen natuurlijk. Dus een schitterend plaatje van een koning die zich bevindt onder de natie. En Paulus zegt van, ik ben geroepen, wanneer het God behaagd heeft, zijn zoon in mij te openbaren. Hè? Dus Christus was verborgen in de hemel en Paulus was degene die hem openbaarde, onthulde aan de natie. En er wordt dan over gesproken, over een koning hier, die gezalfd wordt buiten het blikveld van Israël. Die is de Messias, de gezalfde, onder de natie in Syrië, op een hoge en verheven plaats, want dat betekent Syrië. Die man die heet Hazael. God heeft gezien, of heeft God gezien, of door God gezien. Net als Paulus. God had gezien op die weg naar Damascus. Nou, dat zijn wat mij betreft overeenkomsten die er dik bovenop liggen. Ik lees gewoon nog even verder. Ja, er staan nogal wat namen in dat volgende vers. Dus ik zeg gewoon wat het betekent. En dan mogen jullie daar zelf je conclusies uit trekken. Ik zal zeggen wat ik er voor conclusie uit getrokken heb. We staan aan jullie om ook je conclusies te trekken. Maar ik ga er niet heel diep op in, want het zijn nogal wat namen. Daartoe zult gij, vers 16 is dat. Daartoe zult gij Jehu. Die kennen we, hè? Tenminste als je op de zondag, jullie waren op de, ik hoorde iemand zeggen dat hij op de zondagschool is geweest. Jehu is diegene die een rol speelde bij de dood van Izebel. Die we hiervoor ook al tegenkwamen. Daartoe zult gij Jehu, zijn naam betekent, hij zal leven. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven ter koning over Israël. Nimsi betekent uitgetrokken. Of gered. Dat doet mij toch denken aan de uitgeroepenen, hè? De Ecclesia. Ook gered, maar ook uitgetrokken. Daartoe zult gij Jehu, hij zal leven, de zoon van Nimsi, uitgetrokken, gered. Zalven ten koning over Israël. Israël, het tienstammenrijk, dat verdween in de ballingschap in Assyrië. En Elisa, zijn naam betekent, dat zei ik al, mijn God is redding. Elisa, Jehoshua, Elisa, de zoon van Safat. Safat betekent rechter. Kennen we bijvoorbeeld van Jozafat. En die komt van Abel Mehola. Zult gij tot profeet salven in uw plaats. Die Abel Mehola is gelukkig een plaatsnaam, want anders was ze de heer A. Mehola geweest. Mehola. Maar Abel Mehola of Mehola is het dan volgens de boeken. Dat betekent zoiets als dansweide. Dus een weide waar gedanst wordt. Nou, dat spreekt natuurlijk ook weer van de overwinning. Hij zal leven. Uitgetrokken. Gered. Mijn God is redding. Rechter. En dansweide. Het spreekt allemaal van de overwinning. En van, als je het mij vraagt, zijn de typen van Christus en de gemeente. Want daar spreekt het van. En zelfs dat rechter, hè, want weten jullie dan niet dat wij de wereld oordelen zullen? Zegt Paulus tegen de Korintiërs, tegen de eerste Korintiërs in 1 Korintiërs 6. Dan lees ik nog vers 17. En het zal geschieden dat hij, ja, het zal geschieden. Dit gebeurde ze, dit wordt dan erna gezegd. En ik zeg dan, het zal dan geschieden nadat diegenen genoemd worden die in beeld zijn van Christus en de gemeente. Het zal geschieden dat Jehu hem die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En die van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Het zwaard in de schrift, Efezeus, is het woord natuurlijk. Hier staat dat niemand zal ontkomen aan dat zwaard. Het zwaard van Jehu en het zwaard van Hazael. Maar het zijn allemaal typen van Christus en de gemeente. Die de wereld inderdaad zullen richten met het woord. Weten jullie dan niet dat wij de wereld oordelen zullen? Is dat zelfs, of weet gij dan niet dat wij de engelen zullen oordelen? Nu zijn wij beneden de engelen gesteld. Hè? Want dat wordt van de Heer Jezus ook van zijn menswording gezegd. Korte tijd is hij beneden de engelen gesteld. Nu is hij verhoogd boven diezelfde engelen. Ook wij zullen daar met hem, we hebben nu al die heerlijkheid, maar dat is verborgen. Maar straks zal dat geopenbaard worden. En wij zullen de wereld en de engelen oordelen. Nou, daar is, en dat doen wij door het woord. Want uw woord is de waarheid. En ja, alles wat nu krom is, zal rechtgezet worden. En dat zal gebeuren door dat zwaard van Hazael en Jehu, namelijk het woord van Christus. En dat zullen wij met hem doen, want waar hij is, zullen wij zijn. En wij zullen delen in zijn positie, want al zo zullen wij altijd met de Heer wezen. Nou, daar is dat mijns inziens een beeld van. En wie Gods woord niet hoort, niet gehoorzaamt, ja, die zal inderdaad geoordeeld worden. En dat wordt hier, als je het mij vraagt, in type uitgedrukt. Gehoorzaamheid des geloofs hadden we het onlangs over. Oh ja, dit vers moet ik nog lezen natuurlijk. 1 Koningen 19 vers 18. Ook heb ik in Israël, dat zegt God tegen Elia, ook heb ik in Israël doen overblijven. 7000 alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Babel en alle mond die hem niet gekust heeft. En dat zijn dan, dat is dan de aanhaling uit Romeinen 11 vers 4. En dat andere vers wat hier twee keer genoemd wordt, vinden we in Romeinen 11 vers 3. Nou, dat had veel uitgebreider gekund. Maar we zijn in blessuretijd, dus ik ga het hier echt bij laten.